Ja, dat is. Het zou wel fijn zijn dat er goed op wordt weer gaan komen. Want ja, de mensen komen er niet meer aan, heel veel kinderen daaraan. Maar nu denk ik, ja. Ik had het nu ook al gezegd, en dat had ik tijdens het leven natuurlijk. En ik had even de man nog een andere mensen. Maar nu denk ik nooit. Ik vond dat ik een woordigheid voor
kan niet.
Nou, we hebben heel erg heel gerust. Dus ja, wat moet ik doen? Dus ik heb het niet gezegd van een woord.
Ik ben veilig in Jezus' armen, veilig ben ik bij Hem. Ik ben veilig in Jezus' armen, er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet, en is het net alsof niemand me ziet. Net of er niemand meer is die me mist, dan mag ik weten dat Jezus er is. In Jezus.
Dat is wel lekker voor de adem. Ja, het hoeft officieel misschien niet, maar het is wel lekker om even te kunnen ademhappen.
In Jezus' armen, veilig ben ik.
Jij doet wel heel hard.
Heel erg. Alles aanzetten.
Ja?
Ja. Nog even wachten. Waar het kindermoment over gaat. Dus nu je altijd nog een beetje een algemeen liep.
Ja, maar dat is toch prima.
Maar als je het echt zou rekenen, dan moet je dan een beetje meer aanspreken.
Soms zit er wel zo'n beetje
meer. Oh, dan zou erbij passen, ja. Ja. Wil je die andere nog even spelen?
We zouden het kunnen opzoeken, hoor. We zouden kunnen kijken van, maar ja, dan moet je ook wel betrekken. En denk van, ja, joh. En heel vaak is het al gewoon
ja, je hebt zitten luisteren. Dan moet de tweede even inzetten bij het laatste. Ja, dat is wel mooi. Ja, dat is goed. Moeten we iemand een keertje praten?
Ik ben helemaal alleen.
Nou ja, totdat iemand in zal vallen.
Dus wat
jij
deed,
ja?
Je hebt het gevoel met je zin. Ja? En dan moet je het gevoel dat je één minuut helemaal door elkaar heen. Ja? En dan blaas het
op een gegeven moment ben ik dan weer klaar en dan doe je het maar mee doen. Ja, ik heb er juist een zin
over. Ja, hi! Ja, maar ze deden het even voor het oefenen. We waren gewoon pas even begonnen. Maar je mag wel zingen. Ja? Nee, maar ik niet. Dan kon ik gewoon pas even zingen.
Ja, maar ik telkens als ik Amsterdam ben, ja?
Ja, als ik Amsterdam ben, dan begin jij.
We kunnen ook even eerst beginnen met die andere. Om even...
Ja, dat is goed.
Want dit is ook een onbekende, hè, die eerste.
Oh, maar die wist Inge net nog te spelen.
Ja.
Meester.
Hij is niet heel moeilijk, maar ik heb hem ook met YouTube vanmorgen heel snel.
super oud worden.
Ja,
ik kan mijn gezin ook mee nemen, maar je mag heel erg rusten.
Oh,
alles is nog goed, moet je aan de appels gaan.
En corona?
Ja, dat is irritant. Nou, oké, we gaan beginnen. Thank you. het fijn om zelf te beginnen of niet?
Nee, moet jij maar. Begin maar.
Toch ik. Maar ga je eigen hoeveel gaan we dan?
Voorzet anders gaat hij wegwaaien.
En dan gaat het zo niet zitten,
Goedemorgen, broeders en zusters. Alle mensen thuis, hartelijk welkom. Iedereen die via het internet ook verbonden is, alle hartelijk welkom op deze zondagmorgen. Vanochtend zal ons voorgaan dominee Van der Linden. U ook hartelijk welkom, dominee. Namens de kerkenraad nog even de mededeling dat volgende week hoopt ons voor te gaan dominee Van der Meulen. En bij de dankzegging en de voorbeden zal vandaag dankzegging of voorbeden gedaan worden voor zuster Van Reet. En de bloemen zullen gaan naar zuster Vos. Vanuit de kerkraad zijn er verder geen bijzondere mededelingen en ik wens u allen een gezegende dienst.
Zullen we nu in persoonlijk gebed ons voorbereiden op deze dienst? Zullen we nu samen onze hulp en onze afhankelijkheid van de Heere God uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heere. Het is deze God die u en jou groet en hij zegt tegen jou, voor jou is er barmhartigheid, genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere. In de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Uit het liedboek voor de kerk gaan we zingen gezang 170 vers 1 en 3. van God stelt ons mensen schuldig tegenover hem. Immers, het grote gebod, God liefhebben bovenal en je medemens als jezelf, kunnen we uit onszelf niet volbrengen. Maar nu is dit het evangelie, wanneer we Jezus Christus in het geloof hebben aanvaard als onze verlosser, is de werking van de wet die leidt tot veroordeling teniet gedaan. Dan mag je geloven dat Jezus Christus veroordeling op zich genomen heeft en daarvoor geboet heeft aan het kruis van Golgotha. Wie in hem gelooft als redder, ontvangt de Heilige Geest, die ons de kracht geeft om de wet als regel van de dankbaarheid toe te passen in ons leven. Dan worden in Christus de 10 geboden 10 beloften, want hij werkt ze namelijk zelf uit in de gelovigen door zijn geest. Luister maar. Dan wil je geen andere goden vereren, omdat God al je wensen vervult. Dan wil je geen godenbeelden maken, omdat je genoeg hebt aan Christus, het beeld van God. Dan wil je Gods naam niet misbruiken, omdat die naam je alles waard is. Dan wil je de Sabbat in acht nemen, om zodoende uit te zien naar de volmaakte rust. Dan wil je je ouders eren, omdat Gods geest je hart naar hen richt. Dan wil je geen moord plegen of iemand haten, omdat je beseft dat Jezus zelfs zijn vijanden lief heeft en hen genade aanbiedt. Dan wil je geen echtbreuk plegen, omdat je beseft dat die ander een tempel van de Heilige Geest is. Dan wil je niet stelen, omdat je beseft dat God de eigenaar van alles is en jou alles geeft wat je nodig hebt. Dan wil je over die ander geen vals getuigenis afleggen, omdat Gods liefde dat niet toelaat in je leven. Dan wil je je zinnen niet zetten op wat van een ander is, omdat Gods geest je leerde dat begeerte de wortel van alle kwaad is. Zo wordt werkelijkheid. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Antwoorden wij daar nu op met. Bidden wij nu samen om de opening van Gods woord en de leiding door zijn Heilige Geest. Heer onze God, liefdevolle, trouwe Vader in onze Heer Jezus Christus. We gaan het steeds meer als een voorrecht zien dat we weer in de kerk kunnen zijn. Al is het met een beperkt aantal, toch gaat er eigenlijk niks boven die heerlijke ontmoeting met u en met elkaar. U hebt het ons ook gegeven, Heere, die ene dag in de week, om stil te worden voor u, om afgezonderd te zijn van de wereld, om de dingen van alle dag eens los te laten en je concentreren op de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Dingen die niet zo vluchtig zijn dat je ze aan het eind van de dag weer vergeten bent. Dingen waarop je je leven kunt bouwen. Moment dat je God mag ontmoeten en bij u alles mag neerleggen wat er op je hart zit. Pijn, moeite, verdriet, zorg, spanning. Dingen die ons bezig kunnen houden. U vergunt het ons en u nodigt ons zelfs uit. Kom maar, leg het maar bij mij neer. Breng het maar bij mij. En dat willen we samen ook doen. Alle dingen van ons leven voor uw voeten neerleggen. En dan mogen wij het ook uitzeggen. Alles wat ons bezighoudt, wat ons benauwt, waar we bang voor zijn. Waar we pijn en verdriet over hebben. Waar we zorg om hebben. Waar we geen doorzicht in hebben. Waar we in tekort schieten. Zonde en schuld en ongerechtigheid. Heren, u bent daar een hele bijzondere, unieke God. Er zijn heel wat goden in de wereld en de Bijbel staat ook vol met goden. Maar dat zijn afgoden. Die trekken van u af en daar mag je niet komen met je ellende. Daar moet je perfect zijn. Maar u bent een God die zegt, kom maar, breng het maar bij mij. Al je moeite, ook je angst, je je twijfel. Daar gaan we het vanmorgen ook over hebben. Angst. Wat je kan bezighouden, wat je leven verlamt. Waar je geen perspectief in hebt. Dingen waar je geen doorzicht in hebt. Dingen die je functioneren belemmeren. Dingen die je dagen en je nachten vergallen. Angst. U bent de God die bevrijdt. En u bent de God die bevrijdt omdat u in de Heer Jezus Christus die angst hebt overwonnen. En dan zien wij in gedachten u, Heer Jezus Christus, die laatste levensavond in de hof van Gethsemane. Waar de angst u overviel. Maar waar u de angst hebt overwonnen. Waar u zich hebt beschikbaar gesteld. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heer Jezus, het is op die grond dat wij bevrijde mensen mogen zijn. Dat wij mensen mogen zijn waar het leven open gaat. Een nieuw begin mag zijn. Wetend geaccepteerd te zijn door de Heer Jezus Christus. Door God de Vader. En dan zo ook een nieuw bestaan mogen opbouwen. Heere, laat het ons ook vanmorgen zien. Want als de angst je in de greep hebt, dan ben je daar niet snel uit bevrijd. Dat moet u zelf doen. En dat doet u ook, want uw Heilige Geest is op dit moment actief. Hier in de kerk, maar ook als we thuis meeluisteren. Mogen we ook geloven dat de Heilige Geest werkt in ons aller hart en leven. Wil dan in deze dienst alles geven wat nodig is om uw naam groot te maken. En te verheerlijken in ons leven. In ons en ook door ons, naar buiten toe. Dat mensen het ook aan ons kunnen zien. Zegent u ons hier, heren. Zegent u de broeders en zusters die thuis meeluisteren. Meekijken. Wat een voorrecht, wat een zegen ook dat het kan. Maar tegelijkertijd ook zijn er zoveel ouderen ook die, en jongeren die zo graag naar de kerk zouden willen, maar het niet kunnen. Vanwege de risico's. Heren, wees u ook bij hen en troost u hen vanuit uw woord. En laat uw woord helder schijnen in ons midden. En daarom bidden we, Heilige Geest, wilt u het woord nemen? Wilt u mij de woorden in de mond leggen, onze harten en onze oren openen voor dat woord en een heerlijke, diepe verbinding tot stand brengen, opdat uw naam wordt verheerlijkt en groot gemaakt. Trouwe God, we zien naar u op en we zien naar u uit. Zonder u kan het niet. En we bidden ook, neemt u weg wat tussen u en ons kan instaan, zonde, schuld en onrecht. Geef dat we het niet vasthouden, maar dat we het eerlijk beleiden voor u en dat er zo een open baan en open weg is. Tot eer van u en tot zegen voor ons allen. Heren, zegen ons allen uit genade. De verzoening van onze zonden om Jezus wil. Amen. Ja, kinderen, nu voor jullie het moment hier en thuis.
Ja, jongens en meisjes, kennen jullie dat? Dat je in de klas zit en je zit een beetje te dromen en een beetje te dommelen en aan hele andere dingen te denken. En dan ineens zegt de juf of de meester, zo, kom jij maar eens even naar voren naar het bord. Dan mag jij die som eens even voordoen die ik net heb uitgelegd. Oh, nou dan krijg je echt stress, hè. En misschien wel vlekken in je nek. En je wordt knalrood of je gaat helemaal bibberen en trillen. Nou, dat heb ik nu. Ik kwam in de kerk en ik dacht heel relaxed eens eventjes lekker in de kerk te gaan zitten en te luisteren. En toen dacht ik, waar is die juf vandaag die het kindermoment gaat doen? Ik zag ze niet, dus ik snel appen, waar ben je? Vergeten. Dat kan hè, iedereen vergeet wel eens wat. Het is vakantie, dus dan kijk je niet elke dag in je agenda. En ja, toen kreeg ik dus even stress. En ik heb nog steeds een beetje een harde hartslag. Want ja, wat doe ik nou? Ik kan natuurlijk zeggen, nou ja, jongens en meisjes, sorry, er is geen kindermoment vandaag. Maar dat vind ik ook niet leuk. Maar jullie zijn er ook en de kinderen thuis zijn er. Nou, ik heel snel eventjes in de kinderbijbel gezocht. En ik heb snel opgezocht dat de dominee ging lezen waar hij het vandaag over ging hebben. En even met meester Bert overlegd van, wat zal ik nou doen? Nou, hij zegt, een storm op het meer. dat gaat namelijk ook wel een beetje over het thema wat de dominee gaat behandelen. Nou, dus vergeef me als het niet helemaal duidelijk is of als ik niet helemaal uit mijn woorden kom, want ik heb het niet voorbereid. Dus ik ga jullie wel iets vertellen, want het gaat over angst. En in Spreuken, daar gaat de dominee straks over preken, zag ik. In het Oude Testament heb je het Bijbelboek Spreuken, na de psalmen. En die heeft Salomo geschreven. Hè. Salomo was een hele wijze man. En die heeft allemaal spreuken geschreven. Heb je ze wel eens gelezen? Ik denk niet allemaal, want dat zijn er echt heel erg veel. Een tijdje geleden, toen deed ik voor de vakantie in mijn klas, in groep 8, gingen we het ook hebben over spreuken. En toen zei ik tegen de kinderen, ik wil dat jullie nou eens 10 minuten gaan bladeren in spreuken, in de Bijbel. En dat je nou voor jezelf eens een spreuk gaat uitkiezen die jij mooi vindt, of misschien gek, of vreemd, of misschien heel bijzonder. Nou, dat gingen ze allemaal doen. En ik wil jullie dat eigenlijk ook vragen, niet nu, maar misschien thuis is. In spreuken staan echt hele wijze dingen. Er staan ook wel een beetje rare dingen, dat je denkt, wat betekent dat? Heb je soms wat uitleg bij nodig, maar er staan hele mooie dingen in. En in Spreuken 29, vers 25 en 26 staat, mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Ja, wat zou dat nou betekenen? Een valstrik. Kan iemand uitleggen wat het is? Wat is een valstrik? Iemand van de kinderen hier in de kerk? Geeft niet hoor. Zou ik ook niet durven misschien. Een valstrik is natuurlijk als je iemand eigenlijk, ja, je wilt eigenlijk iemand vangen of iemand pakken of een beest. En dan leg je een valstrik neer, dan knoop je een touw zo, dat als dat beest daarin rent, dat hij gevangen zit. Nou, hier staat eigenlijk, als je mensenvrees bent, als je bang bent, ja, dan doe je eigenlijk jezelf tekort. He, dan ga je eigenlijk zelf in de valstrik. Maar, en dat is eigenlijk natuurlijk het belangrijkste van dit vers, wie op de Heere vertrouwt, wordt in de veilige vesting gesteld. En dus als je op de Heer vertrouwt, betekent een veilige vesting. Een vesting is een soort ommuurde gebouw waar je veilig bent. En dus als je op de Heer vertrouwt, ben je veilig. Nou, de discipelen, die hadden ook zo'n ervaring. Die waren namelijk met de Heer Jezus in een bootje. De Heer Jezus was heel moe. Hij had heel veel gepraat tegen de mensen. Hè. Elke keer kwamen al die mensen naar hem luisteren. En hij was moe. En hij zei, ik wil even rust. Ik wil even geen mensen meer om me heen. Ik wil even uitrusten. Hij zegt, laten we even het meer opvaren. Nou, dat wilden de discipelen wel. Hè. Die pakte snel een boot, zorgde dat die klaar gemaakt werd, zodat ze er met z'n allen in konden. En de Heer Jezus ging ook mee. En goed, ze vaarden het meer, voeren het meer op. En de Heer Jezus ging even lekker slapen. Een beetje onder in de boot. Ging hij even een dutje doen. Even uitrusten. Maar het begon te waaien. En het meer werd een beetje onrustig. Misschien ben je op vakantie al bij een meer geweest. Of heb je gevaren op een meer. Misschien heb je het wel gemerkt dat dan opeens het meer of de zee, misschien weer in de zee geweest, wat wilder wordt. Dat de golven wat hoger worden. Nou, dat gebeurt nu ook. En het wordt eigenlijk steeds erger. En die discipelen, die zijn wel wat gewend, want heel veel discipelen zijn vissen geweest, dus ze kenden het meer wel. Maar toch, het werd wel heel heftig. Het ging er steeds harder aan toe. Het ging echt gewoon keihard stormen. Zo hard dat de discipelen eigenlijk gewoon bang werden. Ondanks dat ze ervaring hadden op dat meer en ervaring met boten. Ze werden bang. En kijk nou, zegt een van de discipelen, de Heer Jezus, die slaapt gewoon nog. Hij werd er niet eens wakker van. En nu? Nou, en ja, ze doen wat ze kunnen met zeilen en, nou, ik heb niet heel veel verstand van zeilsport, maar Ze proberen alles rustig te houden in die boot. Maar het wordt alleen maar erger en erger en erger. De boot zwiept heen en weer. Het water komt er zelfs in. Ze worden nu echt bang. Ja, dat is het moment waarop ze de Heer Jezus wakker gaan maken. En ze gaan naar hem toe en ze zeggen, Heer, Jezus, u ligt te slapen, maar we verdrinken bijna. Zo hard stormt het, hoort u dat niet? Kijk nou, u moet iets doen. Jezus gaat rechtop zitten. Kijk naar die bange discipelen. Gaat hij nou ook helpen? Water uit de boot te scheppen? Nee. Jezus loopt voor in de boot. En dan gaat hij staan. En dan kijkt hij zo naar de wind en naar de hoge golven. En hij gaat natuurlijk heel erg heen en weer. En dan zegt hij, wind, ga weg. Golven, verdwijn. Gebeurt er? De wind verdwijnt, de golven verdwijnt en een tijdje later dobbert het bootje weer rustig op het meer. Het lijkt of er helemaal geen storm is geweest en de sterren stralen ook weer in de heldere lucht. En dan zegt de Heer Jezus, heel vriendelijk, waarom waren jullie nou zo bang? Ik ben toch bij jullie? Ik was toch ook in het schip? De discipelen durven niks meer te zeggen. Ze schamen zich een beetje. En ze kijken de Heer Jezus aan. Ze houden nog meer van hem. En als ze verder varen, dan fluisteren ze tegen elkaar. We begrijpen er niks van. We hebben toch echt gezien dat het zo hard stormde. En op iets wat de Heer Jezus zei, was het gewoon opeens klaar. Nu begrijpen de discipelen nog meer dat de Heer Jezus alles kan en dat hij dus daarom ook, hij is de Zoon van God. Nou, dit verhaal heb ik even snel uitgezocht. Dat is altijd een heel mooi verhaal en je kent het vast al wel. Maar dat leert ons natuurlijk heel erg dat we op de Heer Jezus mogen vertrouwen, hoe hard het ook stormt. Ook als er bijvoorbeeld nare dingen zijn in je leven, dan zeg je ook soms van het stormt in mijn leven. Dat is dan natuurlijk niet echt storm. Maar heel veel mensen hebben storm in hun leven. Dus dat er allemaal nare dingen zijn. Nou, en dan is het dus, dit verhaal leert ons dan, dat je met al die nare dingen bij de Heer Jezus mag komen. En dat hij blijft er altijd boven staan. Nou, bedankt voor jullie aandacht en nog een fijne dienst. Tot volgende week. Thank you.
Ik zou natuurlijk nu ook gewoon amen kunnen zeggen, want de preek is al gehouden. Maar misschien dat er nog een wat andere insteek in zit. Maar overigens compliment dat je dit zo even uit je mouw hebt geschud. Dankjewel daarvoor. Schriftlezing voor deze morgen is uit Efeze 2, vers 4 tot 22. Efeze 2, 4 tot 22.
Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goedertierendheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees, en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest.
Dit geweldige loflied van Efeze 2, waarin Paulus de gemeente voorhoudt wat zij in Christus Jezus hebben door het geloof in hem. Daar roept hij hen dan ook op om te leven vanuit datgene wat Christus aan hen geschonken heeft. En met name in vers 10 komt dat tot een climax, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Maar die rijkdom in Christus wordt aangevallen. Leven vanuit die geweldige belofte van God in Christus wordt aangevallen door vrees, angst. En daarom heb ik de tekst ook genomen uit Spreuken 29. Ik lees nog een keer die verse. Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de Heere vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de Heere krijgt iemand zijn recht. Tot zover. We gaan als antwoordlied straks zingen op de verkondiging. Opwekking 176, u bent mijn schuilplaats. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Ik schreef het al in zondag op Zuidhoven, dat we weer staan aan het begin van een nieuw kerkenwerkseizoen. Het zal er allemaal heel anders uitzien. De kerkdiensten, ook de vergaderingen. Maar in ons gereformeerde wereldje is kerkelijk vergaderen een must. De dingen moeten geregeld worden, bijgehouden worden. En we zijn daar maar wat druk bezig mee. Soms denk je ook wel eens, zou dat vergaderen niet het werkelijke, wezenlijke doel van de kerk overschaduwen? Als we zo die verhouding eens kijken van wat voor tijd en uren er in vergaderingen wordt gestoken en hoeveel uren er in verkondiging en evangeliseren wordt gestoken, dan denk ik dat we een klein beetje ons zouden gaan schamen als we die werkelijke cijfers zouden zien. En natuurlijk, ik ben het met u eens, er moet vergaderd worden, dingen moeten geregeld worden, noem maar op. Toch kan ik u verklappen, maar dat houden we onder ons, dat een van de rijkste voordelen voor mij van het emeritaat is dat ik niet meer al die kerkelijke vergaderingen hoef bij te wonen. Heerlijk. Niet dat ik dat met veel tegenzin heb gedaan, maar ja, goed, ik ben nou helemaal geen vergadertijger. Wat is nou de taak van de kerk? Wat is de roep die Christus op de kerk neerlegt? Laat zo in deze wereld zien hoe goed jullie kunnen vergaderen. Ik denk het niet. Efeze 2 is een prachtig hoofdstuk. Ik zei het al, een hoofdstuk dat vol staat met wat God in Christus voor deze wereld gedaan heeft. En met name naar zijn gemeente toe. Zijn gemeente, en dan niet alleen de gemeente van Efeze, want dat moeten we eventjes vasthouden. Hou je dat ergens, sla dat op. Als je de brief aan de gemeente van Efeze leest, is dat een brede kerkbrief. Er staat weliswaar bovenaan de gemeente van Efeze, maar de oudste handschriften hebben dat aan Efeze er niet bij. Het ging vroeger zo, als Paulus een brief schreef, was het altijd een rondzendbrief. En Paulus schreef hem aan de gemeente van Efeze, omdat dat de moedergemeente was, nadat de kerk in Jeruzalem verboden was. Efeze was het centrum, daar woonde Johannes, daar woonde Maria, de moeder van Jezus. En dat was de centrale gemeente, dus schreef Paulus een brief aan die gemeente en werd in alle gemeenten voorgelezen. Dus dat gold voor alle gemeenten. Jullie zijn in Christus Jezus bevrijd van de smet van de zonde. Je leefde in de duisternis, maar nu mag je leven in het licht. Laat dat dan ook zien en dan in die kerntekst. Want dat is de bedoeling van God. Jullie zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is de roeping van de kerk, om dat uit te stralen. Maar waarom schieten we daar nou in tekort? Ja, dat is best wel moeilijk te zeggen. Er kunnen meerdere oorzaken zijn. Ik sprak vorige week dominee Willem van Spijker. Ook niet vreemd natuurlijk, want die woont ook in Hilversum. Onze zendingsconsulent. Hij zei tegen me, we hadden een vergadering. Als zendingsdeputaten en er lag een brief, een gesmokkelde brief van de kerk in Noord-Korea. En in die brief stond, bid voor ons. Ja, je zou denken dat we niet zo zwaar vervolgd worden door het regime. Nee, dat stond er niet in die brief. Bid voor ons dat we eindelijk kunnen toekomen aan de opdracht die Jezus aan zijn kerk heeft gegeven. Ga erop uit. Maak al de volken tot mijn discipelen. Dat schreef de kerk in Noord-Korea. Vandaar ook, hoe komt het dan dat dat bij ons, nee, niet op een laag pitje staat. Er zijn zoveel mooie, enthousiaste dingen. Maar toch, dat het niet de kerk uitstraalt zoals. En dan denk je aan die vroege, jonge christenen. Ik heb vandaag één punt eruit gehaald. Zou dat angst kunnen zijn? Mensenvrees staat er in onze tekst. Bang zijn voor mensen. Zullen we dat eens overwegen vanmorgen? Mensenvrees. Is dat een excuus? Angst om het verkeerd te doen? Angst om het averechtse te bereiken wat je had willen bereiken? U hebt dat vast ook wel eens net eender als ik meegemaakt, dat je van die blunders maakt. Dan heb je de moed bij elkaar verzameld en dan geef je een rijk getuigenis wie Jezus voor jou is. En dan staan ze je aan te kijken en dan zeggen ze, kom jij van een andere planeet of zo? Totaal niet snappen waar het om gaat. En dan denk je, laat ik mijn mond maar houden, want het gaat verkeerd. Kijk, ik snap dat mensen om hun hachje liegen. Dat staat in dat andere vers ook, vers 26. Velen zoeken de gunst van heersers. Nou, ik wil alleen maar wijzen op die hele soap rond Donald Trump, van adviseurs die komen en gaan, die eerst als knipmessen buigen en dan later boeken schrijven over hoe slecht dat hij was. Mensenvrees. Nou, dat kan me wel voorstellen, dat je omwille van je baan een beetje buigt. Maar daar gaat het hier niet om. Wat is nou de kern van dat vrezen, dat bang zijn? En dan wil ik allereerst eens even vanuit mijn hart zeggen, wat hebben wij toch een geweldige Bijbel, hè? Dat boek van God. Kijk, de moslims die zeggen ook dat ze een boek van God hebben en er zijn er zoveel. Maar dat zijn allemaal van die verheven boeken. Daar staat nooit iets puur menselijks in. Dat is alleen maar mensen die hoog zijn en spreuken en zo. Maar de Bijbel, dat is dicht bij de basis. Daar kom je mensen tegen die ja niet omhoog gehemeld worden van, dat zijn super, in de Bijbel supermensen. Nee, mensen die ook van die angst kenden. Neem nou Abraham, de vader van alle gelovigen. Wat een man, hè? Dat trok hij daar uit dat Oer weg en hij komt er in dat Kanaan. En het geloof zakt al wat weg, dat stoere. Voor de honger reist hij naar Egypte en dan krijgt hij angst, mensenvrees. Farao en zijn vrouw en ze liegen. Het is niet mijn vrouw, maar mijn zuster. Mijn halve waarheid. Of neem nou Aaron. Dat was toch een man die stond daar tegen die farao te preken. En dan komen de mensen van het volk en die zeggen, maak een afgod. En dat doet hij dan maar uit angst voor de mensen. En Petrus, ik verloochene, zij misschien, maar ik niet. En dan komt er zo'n dienstbode en die zegt, hij verloochent Jezus. Of nog iemand anders, Pilatus. Wat heeft die man niet gemoord? Zonder blikken of blozen. Maar toen de Joden zeiden, dan ben je de vriend van de keizer niet. Angst voor heersers. Toen werd hij bang en gaf hij Jezus maar over. Wat is eigenlijk bang zijn? Wist u dat angst en bang zijn een hele positieve reactie is in een mensenleven? Want ik heb daar de dikke vandalen voor opgeslagen. Dus, ik weet niet, jullie weten dat misschien niet wat dat is, jongens en meisjes. De dikke vandalen. Dat is een woordenboek in het Nederlands. Er zijn momenteel twee delen. Zo, twee van die pillen. En er staan alle Nederlandse woorden in. En die worden uitgelegd. En om de zoveel jaar wordt die weer aangevuld. Nou, in die vandalen staat bij het woordje angst, je lichaam raakt in opperste staat van paraatheid, waardoor het hart sneller gaat kloppen, de ademhaling versnelt, de bloeddruk omhoog gaat en de spieren zich aanspannen. Deze plotselinge angst duurt vaak niet lang en iedereen kent het. Het is een gezonde reactie op dreigend gevaar. Dus angst op zich is positief. Het is een soort afweermechanisme tegen het kwaad wat op ons afkomt. En toch zeggen wij bij angst, dat moet je niet toelaten. Dat kan niet en dat mag niet. En zeg maar, talloze hulpverleners zijn erop uit om ons van de angst te bevrijden. Want Wat doet angst met een mens? Wel, dan slaat de paniek toe en het blokkeert je leven en de gevolgen zijn ernstig. En daar doelt onze tekst op: mensenvrees. Angst voor mensen is een valstrik. Dat is een strik waarin je valt en beklemd raakt en niet meer uitkomt. Maar wat heeft dat dan met je getuigen te maken? Wel, dan moet je even een stapje verder gaan. De Bijbel die gaat dan altijd een spa dieper. Angst voor mensen brengt je tot zonde. Nee, niet in de zin van dat er een gebod is van God. Je mag niet angstig zijn en dan overtreed je dat gebod. Maar in die zin, angst maakt dat je niet tot je doel komt zoals God dat met jou heeft bedoeld. Je kunt zeggen, angst is een soort satanische voltooiing met zijn destructieve plan van de zondeval. Denk maar na. Angst voor mensen kan je weerhouden om te getuigen. Angst voor mensen kan je weerhouden om je te bekeren. Om je nuttig te maken voor anderen. Om niet te durven spreken als dat nodig is. Angst voor mensen. Geef je soms een gevoel dat je denkt, dat durf ik niet. Niet voorgaan in gebed. Maakt je onzeker. Haal ik op mijn hals? Zouden ze van me denken? Kan ik dat wel vanwege mijn positie? Laat ik maar zwijgen. Want anders dan zie je hoe het een met het ander verweven is. Hoe Satan erachter zit. Het is met recht een valstrik. Een geniepig werktuig van Satan om ons het gevoel te geven dat we een minkukkel zijn. Ja, maar ik zie u al denken. Je kent ze wel, hè, die mensen op verjaardagen. Mensen die daar zitten en dan overal een mening over hebben en dan breed uit alles maar ventileren en luid en duidelijk vertellen hoe zij erover denken. God wil toch niet dat we zo leven, dat we op de barricade gaan staan. Jezus was toch degene die ons zachtmoedigheid leerde. Wat wil God nou? Wat wil Satan nou? Wat wil de Bijbel nou? Waar willen we, wil God ons naartoe hebben? Even rustig, nuchter op een rij zetten. Natuurlijk snappen we dat er een groot verschil is met op de barricade gaan staan en het getuigen van je geloof in de Heer Jezus Christus. Weet je, als je daar nou mee zit, hè, hoe moet ik dat nou aanpakken? Dan moet je het boek Handelingen eens rustig op je laten inwerken. Handelingen van de Heilige Geest. U weet dat, hè, de verkeerde naam. Die heeft zo'n bijbeldrukker er verkeerd boven gezet. Het is niet Handelingen van de Apostelen, maar Handelingen van de Heilige Geest. En daarom zo belangrijk, omdat je daar ziet dat de Heilige Geest de touwtjes in handen heeft en alles leidt naar het plan en doel van God. De Heilige Geest geeft steeds weer openingen aan de kerk. De gelovigen zien dat en gaan de weg die de Heilige Geest wijst. Is dat niet geweldig? Jij hoeft dus niet heel de dag rond te lopen met holle ogen. Maar ik moet getuigen, ik moet dit en ik moet dat. Je mag 's morgens heel ontspannen je handen vouwen en zeggen, dank u wel, Heere God. U hebt me bewaard in deze nacht, u geeft ons een nieuwe dag. Nieuwe gelegenheid om mensen te ontmoeten. Laat me zien waar ik kan getuigen. Dus niet rondlopen. Oh, ik moet hier. Rustig. De Heilige Geest, als hij met je gaat, wijst hij de weg en wijst hij het aan. Daar kun je spreken, daar kun je getuigen. Dat is het eerste. De Geest leidt. En verder valt op dat in Handelingen, dat daar, ja, op een paar toespraken naar, nergens staat dat de christenen op zeepkisten, op hoeken, daar overal gingen staan te preken. Juist hun levenshouding was datgene waardoor ze getuigden. En er staat er ook zo tot twee keer toe. Ze werden herkend als mensen die bij Jezus waren. Herkend. Jezus herkende ze in hun way of life. Om hun manier van leven. Zelfde betrokkenheid zoals Jezus had met de medemens. Dezelfde genegenheid die er uitstraalde naar die andere, de warme betrokkenheid. Dezelfde liefde, de trouw. Dus komt het neer op je gewone leven. Getuigen doe je niet met grote woorden, maar met je leven. Je handel en je wandel. Je vijanden liefhebben. Zegenen wie jou vervloeken. De eerste zijn om te verzoenen. Gods wil boven mijn wil. Wat geeft God je daar geweldige handvaten. Je mag gewoon tegen die Satan zeggen, hoepel op, ga weg. Jij met je, jij moet dit en jij moet dat. Je mag gewoon jezelf zijn zoals God jou heeft gemaakt. Is dat niet bevrijdend? Je mag zijn zoals God jou heeft gemaakt. Ja, maar in Handelingen zie je toch nog wel van die krachtpatsers. Oh nee, echt niet zoveel hoor. Niet zoveel, ja, je kunt zeggen, nou ja, Stefanus of Petrus of Paulus. Ja, maar wist je dat ook die mensen van die kleine momenten hadden? Die grote Paulus, die heeft een hele tijd gebeden of God die doorn uit zijn vlees wilde wegnemen. Dus het gaat niet om kennis. Het gaat niet om, ja, inzicht. Het waren ook geen opgeleide mensen. Petrus heeft pas later leren lezen en schrijven. En hij kon ook nog niet eens zelf een evangelie schrijven. Heeft hij ook nog gedicteerd aan Marcus dat hij het maar opschreef. Daarom ook het tweede gedeelte van onze tekst. Die op de Heere vertrouwd wordt, in een veilige vesting gezet. Dan ben je beschermd en ben je veilig. Mag ik het ook anders zeggen? We hebben een God die geen slavendrijver is. God is niet de God die van mensen het onmogelijke vraagt. Hij is jouw formeerder. Hij heeft jou zo gewild en hij wil dat jouw leven zo tot bloei komt. En natuurlijk, ik weet dat ook, door de zondeval is er veel narigheid, ziekte, handicaps. Maar weet je, wat is er een groot verschil tussen God en Satan? Satan pakt jou altijd bij jouw handicaps, bij je gebrokenheid, bij je niet kunnen, bij je angst. En hij maakt je nog angstiger. Hij wil je gewoon niet laten functioneren. En God grijpt ook mijn gebrokenheid aan voor iets heel moois. Of nog anders gezegd, mijn tekortkomingen, mijn handicaps zijn voor God een uitdaging om iets moois van te maken. En voor Satan is het een valstrik. Die maakt je kapot. Die zegt, jij telt niet mee. gebrokenheid, tekorten, gaan God ter harte. Satan buit ze uit en maakt ze nog erger. Probeert je op te zwepen tot het onmogelijke. God zegt, dat onmogelijke heb ik voor jou gedaan. Is dat niet geweldig, zoals hij dat las in Efeze 2. Hoe God in Christus mensen uit de duisternis van de zonde, vastgeklit in de zonde, in de greep van de Satan, in het licht heeft geplaatst. Bevrijd van schuld en zonde. Angst voor mensen is een valstruk. Ja, dat zullen de mensen wel niet zeggen. Wist je dat die angst het meest uit jezelf komt? Satan stookt je op om jou te laten geloven dat God het onmogelijke van je vraagt. Hij doet dat via mensen, maar meestal via jouzelf. Ja, maar God, ik moet. Probeer dat nou eens. Efeze 2. God heeft mij aanvaard zoals ik ben. Hij weet wat voor maaksel ik ben. En hij heeft mij zo aanvaard. Inclusief mijn zonden, mijn schuld, mijn tekorten, mijn handicaps, mijn kleinheid. Geef Satan geen ruimte om je op te stoken. Oh, je bent nog lang niet wat je moet zijn. God aanvaardt je alleen maar als je dit of dat presteert. Maar wanneer jij aanvaardt, dat jij aanvaard bent door God zoals je bent, dan kun je openbloeien tot een bloem, zoals God die heeft bedoeld. En dat zit dan niet in het grootste, in megaprestaties, maar dat zit allereerst in jezelf zijn. Er was onlangs een radioreclame. En die zei: het mooiste wat je kunt bereiken is jezelf zijn. Ja, maar hou dan even. Ho, ho, ho. Ik mis wat, dominee. Mijn fouten, mijn gebreken, mijn onhebbelijkheden. Slaat u dat niet over? Dat is toch evangelie? Daar gaat God toch aan werken door zijn Heilige Geest? God wijst je toch op die dingen die verkeerd zijn in je leven, die je van God en van de medemens vervreemden en aftrekken. Maar nooit zo dat hij je veroordeelt. Satan zegt, dit en dat, dat zit allemaal fout in je leven, afgeschreven. Doet God nooit. Bij God mag je opnieuw beginnen. Vergeving, nieuw begin. Net eender, zoals een moeder haar kind opvoedt. Dat is een heel proces voordat hij volwassen is en het leven zelfstandig ingaat. Heel vaak corrigeert, Nee, zo doen we dat niet. Altijd nog denken aan een geweldig mooie uitspraak van mijn dochter die tegen mijn kleinzoon zei: mama houdt heel veel van jou, maar wat je nu doet, daar hou ik niet van. Nou, is dat niet geweldig? Dan voel je je toch niet afgeschreven, dan voel je je toch heerlijk gecorrigeerd. Zo is God. Satan maakt er een valstrik van, zodat je ongelukkig wordt. Maar wie op Jezus vertrouwt, die zegt, ik mag met die hele handel van mijn tekorten naar hem toe gaan. Want Jezus verzoende ook dit kwaad. Zeg het een keer hardop. Satan, hou je kop. Je hebt nergens recht op. Je hebt geen recht op mij te kleineren. En medemens, meestal valt het wel mee, die medemens? En ben je het zelf die denkt dat die medemens dat zal zeggen? Zeg dan een keer hardop, zwijg. Want God heeft mij aanvaard zoals ik ben. En vergeet nooit om iedere dag je handen te vouwen en tegen God te zeggen: dank u wel dat u mij aanvaard hebt zoals ik ben. En dat u met mijn tekorten raad weet. En dat ik ondanks dat mag opbloeien en openbloeien tot eer van uw naam. Kijk, en dan ben je klaar om, zoals Paulus dat zegt, om zijn maaksel te zijn, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Halleluja. Amen. We gaan samen danken. Heer onze God, laten we dat dan ook doen. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Dank u wel dat we vanmorgen de leugen van Satan konden ontmaskeren. Nee, we hebben onszelf niet omhoog gehaald als mensen die toch beter zijn dan we dachten. De Bijbel is daar ook heel eerlijk over. Maar er is een reddende, helende, vernieuwende kracht in de Heer Jezus Christus die veel sterker en veel rijker is. En waar we door genade uit mogen leven. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die u klaargelegd hebt voor ons. En als wij hebben geconstateerd dat we dat pakketje daar nog hebben laten liggen, laten we het maar gaan ophalen. En daar ook werk van maken en haast mee maken. Om zo in deze wereld een voorbeeld te zijn in woorden, maar vooral ook in daden. Eerste kerk groeide vanwege haar getuigenis van haar daden. Heere, maak ons als kerk in deze wereld zo'n getuigenis van de liefde van de Heere Jezus Christus. Zegen ons als gemeente, ook hier op Zuidhoven, dat we zo ook bekend mogen staan in onze omgeving, maar ook op ons werk, overal waar u ons stelt, thuis, naar de familie, naar vrienden, de buren toe. Heere, zegen ons allen. Maak ons tot een getuige voor u. Bidden om uw zorg en zegen voor alle in de gemeente die dat nodig hebben. Bidden voor mensen die in die cirkel van angst door Satan worden vastgehouden. Verbreek de boeien, bevrijd de mensen en maak ze tot een rijk getuigenis voor u. Wees met alle ouderen die merken dat het leven moet worden losgelaten, dat je ernaartoe leeft om het leven te voltooien en bij u voor te zetten. Dank u wel, Heere, dat uw genade er is, ook voor die levensfase, en dat we van u de kracht krijgen om daarvan te getuigen. Bidden voor alle zieken in de gemeente, sterk zegen en bemoedig ze. Alle die een handicap hebben, alle die de gebrokenheid, het pijn en het verdriet en het gemis, de lege plaats naast zich kennen. Alle die alleen door het leven gaan. Heere, u weet hoe dat zwaar kan wegen in ons leven. Houd ons vast. Bijzonder willen we samen ook bidden voor Willy van Reet. U weet ook, Heere, hoe grote zorgen ook zijn. En toch danken wij u, Heere, dat ze zich heel rustig aan u kan toevertrouwen. Aan u kan overgeven, hoe de weg ook gaat. Naar het lichaam gaat het niet meer. Maar u heeft haar uw geest gegeven, zodat ze helder en wakker kan getuigen van wie u bent voor haar. Sterkt u ook Laurens, Heere, in dit proces van loslaten. En geef in dit proces van loslaten steeds meer uitzicht, die grote heerlijkheid die komt. Heere, sterk ze, bemoedig ze, zegen ze alle, dat hele gezin. Bid ook voor zuster Vos van de Dool die de bloemen krijgt. Zegen ook haar in haar beperkte leven en wees haar bemoedigend nabij. Zegen ons alle zo. We bidden dat uit genade. Om Jezus wil die ons leerde bidden. Onze Vader in de hemelen zijt. Naam worden geheiligd. Koninkrijk komen. Wil geschieden. Gelijk in de hemel. Zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Collecte is voor kerk en diaconie. En u mag hem digitaal geven, maar u hebt ook in de hal, heb ik gehoord, gelegenheid om daarin uw liefdegave te geven voor de dienst van de Heere. Ons slotlied is een psalm van bevrijding. Bevrijd van schuld, van aanslagen. En dat doen we uit de bundel Weerklank. En dan zingen we 6a, het 5e en 6e vers. En kijkt u vooral naar de tekst. dat Psalm 6 ook op deze melodie gezongen kon worden. Een prachtige melodie die natuurlijk in de Matthäus Passion voorkomt. Dat hebben u allemaal wel herkend, denk ik. Wij mogen als gezegende van hier gaan. Dat wil zeggen dat God met je meegaat. In al die situaties. Ook wanneer je het soms even niet ziet. Wanneer je angstig bent. Hij is er. Hij is erbij. Ontvang die zegen met een biddend hart. Genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jou, met u allemaal. Amen.